Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 136, het derde en het vierde vers. Loof der Heeren opperheer, buigt u nederig voor hem neer. En looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Vers 3 en 4 uit Psalm 136. Gemeente, luisteren we nu naar het voorlezen uit Gods woord uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 20. Dus Galaten 4, vers 1 tot en met 20, vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis en dan het 14e artikel van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed.
Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met een wil Gods. Maar als hij in eer was zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf een willens der zonde onderworpen, en over zulks den dood en vervloeking het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijken doods, en in al zijn wegen goddeloos verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, en heeft niets anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen, overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende: het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen, alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf van de zonde is, en geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen, als uit zichzelf, daar toch Christus zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is noch verstand, noch wil, den verstande en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende: zonder mij kunt gij niets doen. We lezen nu Galaten 4, de eerste 20 versen. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot een tijd van den Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God en Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kende, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik door zwakheid deze vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede allen tijd te ijveren is goed, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Mijne kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u.
De lofzang van Maria, vers 1, 2 en 7. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen, want ziet ons Heren daan. Zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. En vers 7, zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren. De Heere zegene u en uw gaven voor diaconiekerk en kerkbouwfonds, terwijl we zingen de lofzang van Maria 1, 2 en 7. Gemeente, de tekst voor vanavond vindt u in Galaten 4, vers 4. Galaten 4, vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Op deze tekst en ook het verband van deze tekst willen we het onderwijs uit zondag 14 behandelen van de Heidelbergse Catechismus. We zullen zondag 14 lezen. In vraag en antwoord 35, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, waar een menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En in vraag en antwoord 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gods Zoon geworden uit een vrouw. Dat is natuurlijk een woord uit Galaten 4, vers 4. Gods Zoon geworden uit een vrouw, en dat zetten we boven zondag 14. Het wonder van zijn menswording, de band door zijn menswording en het nut uit zijn menswording. Gods Zoon geworden uit een vrouw, het wonder van zijn menswording, en dan kijken we vooral naar vraag 35 en het antwoord A tot en met D. En dan de band door zijn menswording, antwoord 35e tot en met g. En dan het nut uit zijn menswording, vraag en antwoord 36. De brief aan de Galaten. Dat is een scherpe brief. We hebben er maar een klein stukje van gelezen uit hoofdstuk 4. Maar als je die hele brief leest, dan heeft de apostel Paulus nogal eens een scherpe toon, een waarschuwende toon. Blijkbaar is dat nodig. Het is heel opmerkelijk dat Paulus ook twee keer zijn eigen naam in die brief schrijft. Hij heeft het in hoofdstuk 1, vers 1 natuurlijk bij de groet, Paulus, een apostel. Maar dan zet hij er al bij, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft, heel uitgebreid dat hij een geroepen apostel is. En in hoofdstuk 5 zegt hij het zomaar ineens ertussendoor, zie ik, Paulus, zeg u. Waarom die scherpe toon? Waarom zo die nadruk dat hij apostel is en dat hij dit zegt, niet zomaar als mens tegen een mens, maar als een geroepen apostel, een gezondene. Ja, dat stond daar in die gemeente in Galatië onder druk. Daar waren judaïsten gekomen en die zeiden, je moet eigenlijk opnieuw weer Jood worden om dan uiteindelijk weer christen te worden. Je moet al die Joodse voorschriften houden. En Paulus doorziet dat grote, levensgrote gevaar. Hij zegt, dan ga je weer terug naar de tijd van het Oude Testament, maar die tijd is voorbij. En dan wijst hij met klem die gemeenten in Galatië, want het zijn meerdere gemeenten, op de kern waarom het gaat. Rechtvaardig door het geloof alleen, zonder de werken der wet. Wat betekent dat? Van ons komt er niets in aanmerking en doet niets mee in het herstel van de verbroken verhouding met God. Het gaat om genade, geloof alleen. En daar hoort ook een leven van een christen bij. Geen wettisch leven en aan de andere kant niet alles kan er maar mee door, vrij buiterij, maar wandel door de geest. En zo probeert Paulus dat heel evenwichtig neer te zetten. Maar wel die scherpe, waarschuwende toon, waar hij zelfs een keer zegt in die brief, o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Waar lagen die gemeenten? Ja, in Galatië. Waar moeten we dat zoeken? Nou, dat moet je zoeken in Klein-Azië. Daar lagen die gemeenten. Dan moeten we denken aan die gemeenten van Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe. Eerste zendingsreis is Paulus er geweest. De tweede zendingsreis heeft hij ze nog bezocht. De eerste zendingsreis gesticht. Tweede zendingsreis bezocht. En kort daarna heeft hij die brief aan de Galaten geschreven. Luther heeft een hele verklaring aan de Galatenbrief gewijd. En Calvijn heeft ook heel belangrijk werk gedaan wat betreft de Galatenbrief. Hij is daar ook lang mee bezig geweest met zijn verklaring van de Galatenbrief. Een belangrijke brief. En in die brief wordt Christus voor ogen geschilderd. En zo ook in onze tekst. God heeft zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. En over dat geworden gaat het nu ook bijzonder in zondag 14. En laten we die tekst daar dan bij in onze gedachten houden. Het wonder van zijn menswording. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Wat betekenen nu die woorden? We zijn dus bij artikel 3 van onze apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En nu artikel 3 van onze geloofsbelijdenis. Die ontvangenis van de Heilige Geest. Die. Over wie gaat het? Over die. Nou, we hebben de vorige keer gehoord, de vorige keren, de vorige zondagen, zondag 11... Jezus. Zondag 12, Christus. Zondag 13 vorige week, Gods enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Hij is het onderwerp van de zin. Om Hem gaat het. Het gaat om Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. Lucas 1, daar zegt de engel, jongens en meisjes, die engel Gabriel die komt bij Maria en dan zegt hij, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De Heilige Geest zal over u komen. De Heilige Geest zorgt voor de bevruchting. Daar komt geen man, daar komt Jozef niet aan te pas. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest laat dat vruchtje in de buik van Maria ontstaan. En geboren uit de maagd Maria. Geboren uit de maagd Maria. Die engel Gabriel naar Galilea, naar Nazareth, naar een maagd genaamd Maria. Ja, ze was ondertrouwd met een man. Ze waren nog niet samengekomen. En dan wordt de Heer Jezus geboren, niet in Nazareth, maar hij wordt geboren in Bethlehem. En dat is het begin van zijn lijdensweg. Volgende week zullen we horen dat hij van het begin van zijn leven tot aan het einde van zijn leven geleden heeft en die toren Gods heeft gedragen. Daarom zeggen we wel eens, het hout van de kribbe, dat is het gemaakt, de kribbe is van hetzelfde hout gemaakt als het kruis. Het hout van de kribbe is het hout van het kruis. Dat wil dus zeggen, in de kribbe leed de Heere Jezus ook al. En aan het kruis natuurlijk ook, maar zijn hele leven is een lijdensweg geweest. En dat ging steeds dieper, dat ging steeds verder. Dat zien we ook natuurlijk in deze lijdensweken. Maar hier sta je dan eigenlijk bij zondag 14, bij die menswording aan het begin van de lijdensweg van de Heere Jezus Christus. En zo is hij geboren uit de maagd Maria. En in de tijd tussen ontvangenis en geboorte, dus zeg maar in de tijd dat Maria zwanger was, toen is dat ook al beleden door Elisabeth. Van waar komt mij dit dat de moeder mijns heren tot mij komt? He, dan gaat Maria naar Elisabeth, naar haar nicht toe. En voordat Maria één woord gezegd heeft, voordat ze die boodschap aan Elisabeth, haar nicht, kan vertellen, dan zegt Elisabeth al, en van waar komt mij dit dat de moeder van mijn heren tot mij komt? Dan beleidt Elisabeth dat Maria de moeder van haar heren, de moeder van de Heere Jezus is. En we weten ook, jongens en meisjes, hoe wonderlijk toen bij die ontmoeting Johannes de Doper, die ook nog geboren moest worden, Elisabeth was in verwachting van hem, dat hij opsprong van vreugde in de buik van Elisabeth, van zijn moeder. En daarmee eigenlijk de Heere Jezus al begroette voor zijn geboorte. En Maria, wat heeft ze toen haar lofzang gezongen? Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Wat we net hebben gezongen, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Het gaat om hem. Elisabeth zegt de moeder van mijn Heere. En Johannes de Doper kan het nog niet zeggen, maar eigenlijk in dat opspringen zegt hij al, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En als Maria dan gaat zingen, dan zingt ze over haar Heere, dan zingt ze over God, maar dan zingt ze ook over de zaligmaker van wie zij als mens de moeder mag worden en de moeder mag zijn. En weet je wat nu het werk is van de Heilige Geest, gemeente? Die gaat richten op die. Die gaat richten op hem. Die gaat richten op Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Kijk, in het begin van het nieuwe leven, als je pas bekeerd bent, dan gaat het nog zoveel om mij. Ik en... ja, wat ik ervaar en als ik het dan maar goed heb en als ik maar kan genieten van ja de troost uit Gods woord. Maar dan gaat de Heilige Geest juist, zeggen we wel eens, plaatsmaken. Dat wil zeggen, richten op die. Dan gaat hij wijzen en dat moet ook. Want je kunt alleen maar door de middelaar zalig worden en door de middelaar komen bij God. Maar dat is natuurlijk wel een proces waar de Heilige Geest sturing in moet geven. En daar raak je de mens nooit in uitgeleerd. Want wat je ook van die middelaar zou mogen kennen en gezien hebben, er is altijd nog meer in die middelaar te krijgen dan je al van hem weet. En daarom is het zo nuttig in de prediking, het kerkelijk jaar. Advent en kerst en de tijd na kerst en de lijdensweken en straks Pasen en de tijd na Pasen en dan hemelvaart en Pinksteren en die tijd na Pinksteren. Dat je in die gangen en in die wegen van Christus wordt, ja, dat wordt voorgehouden, dat dat vanuit het woord wordt gepreekt en dat daar preken over worden gelezen. En ook in de catechismus zo nuttig deze zondagen als het gaat over God de Vader, die twee zondagen, 9 en 10. En dan 9 zondagen over de Zoon en dan straks ook nog wat zondagen over de Heilige Geest. En dan ook, wat ervaar ik nu? Wat nut geeft dat nu? En hoe doet de Heere dat dan? Nou, dan gaat de Heere je ook altijd maar weer een missend mens maken. Want als je iets mist, als je iets kwijt bent, dan zoek je iets pas, hè? En dat doet de Heilige Geest nu ook, dan maakt hij je weer missend. Dan ga je weer iets missen. En dan is het eigenlijk missen en zoeken en vinden. En dan weer missen, zoeken, vinden. Eigenlijk is dat een doorgaand proces. Missen, zoeken, vinden. He? En dan mag je er weer iets van vinden en dan ben je daar verblijd mee. En dan gaat de Heer weer leren, die Heilige Geest, dat je weer dingen mist. En dan ga je weer zoeken. Missen, zoeken, vinden. En Galaten 4, wat zegt Paulus? Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Eigenlijk schrijft Paulus hier ook over de menswording. Als de volheid van de tijd is gekomen, dat is dat beslissende moment. Dat is de komst van Christus toen. Hè? Misschien ken je dat wel, jongens en meisjes, heb je het wel eens gezien, zo'n zandloper. Als je in een oude kerk komt, dan zie je nog wel eens zo'n zandloper op de preekstoel staan. En vroeger gebruikten ze die, hè? Als dan die zandloper uitgelopen was, hè, dan ging dat een half uur en dan nog eens een half uur en dan was het voorbij. En zo ging die zand lopen, dan gaan die korreltjes zand allemaal naar beneden en op een gegeven moment is dat bovenste glas leeg. En dan is de tijd vol. Nou, en zo die volheid van wanneer was die tijd vol? Ja, toen God het vol vond, hè. Dat was nog niet in de tijd van Jesaja, die heeft wel geprofeteerd dat de zoon zou, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar toen was de tijd nog niet vol. En toen vlak na de ballingschap, toen was de tijd ook nog niet vol. Misschien hebben er toen ook wel Israëlieten gedacht en nu komt de Messias. Maar toen duurde het nog honderden jaren. En toen het eigenlijk niet meer kon, toen gebeurde het. In die dagen van keizer Augustus en stadhouder Cyrenius. Toen het zo donker was, hè, en duisternis de aarde bedekte en donkerheid de volken. Toen kwam de Heer Jezus. En toen werd hij uitgezonden. Kijk nog eens goed in de tekst. Uitgezonden. God heeft zijn Zoon uitgezonden. En dan staat er iets van apostello, apostel hoor je erin. Hij is die grote apostel. Hij is, die apostelen die werden later gestuurd in de wereld. En zo is Christus de grote apostel van de Vader. In de volheid van de tijd. Toen is hij gekomen en neergelegd in de kribbe. En toen hebben de engelen gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur heeft aangenomen, de eeuwige Zoon van God. Hij is waarachtig God. En hij is eeuwig God en hij blijft waarachtig en eeuwig God. Hij is de Zoon van God. En natuurlijk zie je hier in zondag 14 heel mooi dat het de Zoon van God is. Hè? De Zoon van God, de eeuwige Zoon van God. Dus daar zie je de Vader achter. Hè? En daarom die tekst, God heeft zijn Zoon uitgezonden. De Vader heeft zijn Zoon uitgezonden. En in Zoon van God, in ons antwoord, zie je dat hij de Zoon van de Vader is. Dus de Vader is betrokken bij de zaligheid. En de Zoon is betrokken bij de zaligheid van Gods kerk. Maar ook de Heilige Geest. Kijk maar een eentje verder in ons antwoord. Door de werking des Heilige Geestes. De Vader heeft die zaligheid uitgedacht. En de Zoon heeft die zaligheid, dat werk van de zaligheid uitgevoerd. En de Heilige Geest, die heeft het uitgewerkt en die gaat het uitwerken, toepassen. Drie ene God. U zei al de eer en legde hem neder in de kribbe. Dat is de liefde van de Vader. Dat is de vernedering van de Zoon. En dat is ook de leiding van de Heilige Geest die leidt naar de kribbe. De liefde van de Vader door zijn Zoon in die kribbe te leggen. En de vernedering van de Zoon om daar neergelegd te willen worden in die voerbak. En dan ook de leiding van de Heilige Geest. Zie je die herders komen naar de kribbe? Hij heeft ware menselijke natuur aangenomen. Dat is wat de Zoon heeft gedaan. Dat doen wij niet. Wij kunnen niet op een gegeven moment beslissen dat we mens worden. Nee. De Zoon wel, de Zoon van God. Hij heeft zelf besloten om mens te worden. Hij is gezonden, maar hij heeft dat zelf ook gewild. En hij heeft die ware menselijke natuur aangenomen. Zijn geboorte is een daad. Hij kwam. Onze geboorte niet, hè? Dat heeft de Heere zo bestuurd. Die dag, dat uur, dat jij, dat wij geboren zijn. Hij heeft ware menselijke natuur aangenomen. Hij is een goddelijk persoon met twee naturen. Goddelijk en een menselijke natuur. Goed opletten dat hier staat ware menselijke natuur. Er is een stroming in de geschiedenis geweest. De doceten die zeiden, Jezus had natuurlijk geen echt lichaam. Dat kan toch niet. Daar is hij veel te heilig voor. Hij heeft een schijnlichaam gehad. Nee, dan ligt alles, dan staat alles op losse schroeven. Ware menselijke natuur. Een echt lichaam en een echte ziel. Hoe weet je dat? Dat hij een echt lichaam had? Ja. Hij had honger, hè. En de Heere Jezus had dorst aan het kruis. De Heere Jezus, hij was moe. Hij moest gaan slapen, hij was vermoeid. En ja, we weten ook dat de Heere Jezus toornig was, boos was. En dat de Heere Jezus bedroefd was, hè, dat zijn menselijke emoties. Een lichaam, een waar lichaam en een ware, een echte menselijke ziel. Moet je eens over nadenken. De Heere Jezus als mens, hè, hier op aarde gekomen is. Maar dat hij hier ook op aarde gebleven is. Want hij was God en mens. Dus hij wist precies alles wat die mensen om hem heen dachten. Moest voorstellen. Dat wij zouden weten, hè, van elkaar allemaal wat we dachten. Het zou verschrikkelijk wezen. Het is de Heere wijs dat hij dat verborgen houdt. Zouden we geen leven meer hebben als we elkaars gedachten zouden weten. Hè? Hoe iedereen over je denkt bijvoorbeeld. Als je dat allemaal zou weten. En de Heere Jezus wist dat. Dat heeft zijn reine, schone ziel toch ook zo, ja, zo neergebogen. Hij is doorgegaan. En dan die verachting van zijn dorpsgenoten. En die vijandschap van zijn volk. En de haat van die leiders die hem uiteindelijk weg wilden hebben. En dan ook nog van zijn discipelen wat ze over hem dachten. En dat ze hem niet begrepen. Maar hij kwam en hij bleef totdat hij weer mocht gaan. Wanneer mocht hij gaan? Ja, op die 40ste dag, hè, na de opstanding bij de hemelvaart, zal dat geen vreugde voor de Heere Jezus geweest zijn. Hij heeft hier 33 jaar lang geweest. Maar wat was hij toen blij toen hij als een kind weer in mocht gaan in 's vaders woning. Hij heeft uit vlees en bloed van de maagd Maria, dat hebben we eigenlijk al gezegd, hè, dat wonder is geboodschap door de engel. Gij zult bevrucht worden. Dat is uitgeroepen door Elisabeth, gezegend is de vrucht van uw buik. Paulus zegt het hier in onze tekst, geworden uit een vrouw. Ja, dat is toch een wonder, uit de maagd Maria. Dat hij geboren is uit de maagd Maria, dat bewijst nog eens extra dat het echt een werk van de Heilige Geest is. En dat er geen man aan te pas gekomen is, want immers, een meisje, een vrouw die geslachtsgemeenschap heeft gehad, is vanaf dat moment geen maagd meer. En zo belijdt hier de kerk de maagd Maria. De maagd Maria. Zij is maagd geweest en heeft de Heer Jezus gekregen. Het is een wonder van God. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Zie dat het allemaal hier heel heilig aan toe gaat. Is trouwens wel een les, hè, ook voor onze omgang met elkaar. Jongens, meiden, ook in verkeringstijd of daarvoor. De Heere, dat zie je ook weer even zo hier in de catechismus naar voren komen op grond van de Bijbel. Geslachtsgemeenschap hoort binnen de veilige band van het huwelijk. En daarbuiten niet. Dat is zomaar even tussendoor. Maar toch wil ik daar even een streep onder zetten. He, als hier staat, de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal over u komen. Zeg nog even naar de tekst. Geworden uit een vrouw. Gezonden, uitgezonden. Iemand heeft, ja, dat woord van Paulus, de tekst, Galaten 4, vers 4, wel eens genoemd. Het kerstevangelie in het klein. Kerstevangelie in het klein. Eigenlijk één tekst. De volheid des tijds. God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Uitgezonden. Geworden. Echt waar. Ontvangen van de Heilige Geest. En daarna geboren uit de maagd Maria. Tweede punt van de preek. De band door zijn menswording. Dan kijken we bij 35e tot en met G. Opdat hij ook het ware zaad Davids zij zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Nu komt het doel. Hij is het zaad van David. Dan kijken we even naar David. Nou, die is ook bekend natuurlijk. Psalm 132, we gaan het straks na het tweede punt nog zingen. Daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En de Heere heeft beloofd van de vrucht, uw buik zal ik op uw troon zetten. Dus na u zal uit uw geslacht iemand op de troon komen, de Heere Jezus. En Nathan heeft gezegd, zaad na u zal opstaan en uw koninkrijk bevestigen. En Jesaja, de profeet, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En het is vervuld in Christus. Lees het maar in de geslachtsregisters. Ik heb het al wel eens gezegd, dat geslachtsregister in Matthäus 1, dat gaat vooral terug naar de kant van Jozef, zal ik maar zeggen. Dat de Heere Jezus van de kant van zijn pleegvader Jozef afstamt van David. En als we dan het geslachtsregister in Lucas 3 lezen, dan lees je weer wat andere namen. En dat is ook weer de geslachtslijn van Maria. En zo is de Heere Jezus, je zou kunnen zeggen vanuit Maria, maar ook van de kant van Jozef, een afstammeling van David. En dan zie je ze gaan, hè. In de volheid des tijds, als de tijd bijna vol is. En ze gingen allen om beschreven te worden. En iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea naar Judea tot de stad Davids. De stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En daar wordt de zoon van David geboren. Kan de Heere niet tegen, dat kan de duivel niet tegenhouden. Want het hing wel eens aan een zijden draad. Weet je, een moment dat het in de geschiedenis heel spannend geweest is. Dat je bijna zou zeggen, nu gaat het erop of eronder. Nu is dat koninklijke geslacht van David bijna uitgestorven. Ja, die geschiedenis van Joas. Die kleine Joas, dat kleine prinsje dat gelukkig meegenomen werd door de priester Jojada en zijn vrouw Jozeba. En toen hij 7 was, de koning leven. Atalia, ze bracht al die koninklijke kinderen om. Maar dat ene prinsje bleef in leven. En toen Hizkia bijna gestorven was, kwam Jesaja bij hem: koning, geef bevel aan je huis, je moet sterven. Hij kreeg zijn sterfbericht. En toen kwam er grote nood in zijn leven. Dat had er natuurlijk mee te maken, ja, heb je dan een borg? Dat is natuurlijk voor ons allemaal, hè. Er zijn mensen die hebben een ernstige boodschap gekregen. En als je zo'n ernstige boodschap krijgt, dan voel je het, hè, tot in het diepste van je hart. Ik heb een borg, nodig. Nou, dat voelde Hizkia ook. En natuurlijk, Hizkia was een man met genade, maar het moet er maar eens op aankomen. Ze zeiden vroeger wel eens, leg de dood er eens naast. Ja, wat houdt een mens dan over? Nou, ik heb een borg nodig. Wees gij mijn borg. Mag ik dat zomaar even tussendoor zeggen? Bid dat maar, hè. En dan moet je niet alleen bidden als je ernstig ziek bent. Maar ook als je kerngezond bent of denkt kerngezond te zijn. Dan moeten we ook iedere dag bidden. Heere, wees u mijn borg. Mag Christus mijn borg zijn, mijn plaatsvervanger, die voor mij in de plaats stelt. En dan Hizkia, maar er zit nog wat achter. Ja, hij had geen zoon. En dan, ja, dan zou Gods belofte, de Messias, dan zouden Gods beloftenissen zijn vervulling missen. En dan bij de ballingschap in Babel. Maar toch, hij komt, de zoon van David. Paulus heeft het in die Galatenbrief ook over die tijd van het Oude Testament. Dan zegt hij, er is wel verschil tussen de tijd van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij heeft het over de tijd dat we onder de voogden en verzorgers zijn gesteld. Je zou zeggen, dat is nog de onvolwassen tijd. En als je onder die verzorgers bent, dan moet je luisteren naar die verzorgers. En dan kun je nog niet, ja, als het ware, in de vrijheid staan, in de volwassenheid staan. En nu gebruikt Paulus dat beeld voor die Galaten, dat hij zegt, jullie gaan weer terug naar die oude tijd, mensen. Je gaat weer terug naar dat Oude Testament en je moet dit onderhouden en dat onderhouden. Je moet straks weer offers gaan brengen. Maar die tijd is voorbij. Sta toch in de vrijheid van Christus. Die is nu gekomen. En nu kan dat nog wel eens zo zijn, hè? Mensen die als het ware leven geestelijk in de tijd van het Oude Testament. Een volk onder voogden en verzorgers gesteld. En die vrijheid in Christus maar niet kunnen ervaren. Maar juist die gebondenheid ervaren. En weet je wat er dan nodig is? Dat in hun leven Christus komt. Om degenen die onder de wet zijn te verlossen. Zoals Christus dat gedaan heeft, gekomen is in de tijd. Zoals het Nieuwe Testament een andere tijd is dan het Oude Testament, vervuld, hè, in Christus. Zo kan het ook in het hart nu nog zijn. Als het ware niet tot die vrijheid komen. En daarom moet Christus eraan te pas komen. Want dan alleen zal er iets zijn van die vrijheid, der heerlijkheid, der kinderen Gods, natuurlijk straks pas volmaakt voor Gods volk. Maar ook nu moeten ze daarnaar staan en daarnaar verlangen om niet met dat juk van de dienstbaarheid en onder dat juk van de dienstbaarheid te blijven. Nou, gemeente, dan staat er zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde, zijn broeder. Hij is echt gelijk aan zijn broeders. Dat wordt al direct duidelijk na de ontvangenis van Maria, hè, Johannes de Doper, Elisabeth, Jozef. Dat zijn broeders zijn. Ik heb daar net al iets van gezegd. En na de geboorte zie je zijn broeders daar komen. Dat zijn de herders, dat waren de broeders van de Heere Jezus. En hij was hun oudste broeder in de kribbe. En Simeon, die man in de tempel, een broeder. En Anna, die daarbij komt, een zuster. En de wijzen uit het oosten, uit verre landen, broeders. In de zin, de goede zin van het woord. En nu heeft hij, nu is hij zijn broederen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij is mens geworden om te lijden, te sterven. Uitgenomen de zonde. Hij is rechtvaardig mens. Wij zijn ook mensen. En in ons mensen zit de drang tot het verkeerde, de zonde. Maar hij is alleen maar goed geweest. Wij zondigen met onze gedachten, met onze woorden, met onze werken. Maar zijn oren, zijn ogen, zijn handen, zijn voeten hebben nooit gezondigd. Bij ons zijn er onreine begeerten en onreine verlangens, maar hij alleen schone, reine begeerten. Wij zijn eigenlijk één brok zonde, maar bij Jezus geen enkele zonde. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, dat is onschuldig, onbesmet, hoger dan de hemelen geworden. Hij is de enige toegang tot God. En wat een troost, zijn broederen in alles gelijk. Hij staat naast zijn broeders. Hij kan ze te hulp komen en hij wil ze te hulp komen. Hij is het ware zaad van David. Hij is de ware Immanuel. Hij is de God met ons. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Wie zegt dat? Paulus in Galaten 4. Hij zegt, hij is geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dat is een mooie gedachte. De aanneming tot kinderen. Daar ging het vorige week zondag al over in de leespreek. De adoptie. De geestelijke adoptie. De aanneming tot kinderen. Dat heeft Christus nu verdiend. Dan is hij de oudste broeder. En om zijnentwil wil God kinderen adopteren. En kinderen tot zijn kinderen aannemen. Als er in een gezin een broertje, een zusje geboren wordt, en er zijn al meer kinderen in dat gezin, dan is dat broertje, dat zusje gelijk het broertje en het zusje van al die andere broers en zussen. En als er dan een oudste broer is in het gezin en dan andere broers of zussen, ja, dan krijgt zo'n kind gelijk ook een broer erbij, een oudste broer erbij. En zo is dat nu in dat grote gezin. God is de vader en Christus de oudste broeder. En zij de broeders, de zusters in dat gezin. We gaan zingen Psalm 132 vers 11. Daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lampen toegericht. Psalm 132 vers 11. Gods zoon geworden uit een vrouw. Het wonder van zijn menswording, de band door zijn menswording en het nut uit zijn menswording. Natuurlijk zouden daar nog meer nuttigheden uit zijn menswording besproken kunnen worden, maar hier wijst de catechismus op een bijzonder nut, wat nuttigheid. Steeds is dat ook weer praktisch, hè? Wat nut u, hè? Straks gaan we over de nuttigheid van de dood van Christus horen en het nut van de opstanding en het nut van de hemelvaart en van de heerlijkheid van Christus en de troost van zijn wederkomst. Wat heb ik daar nu aan? Dat is toch ook een belangrijke vraag. Wat voor nut verkrijgt ge daardoor? Dat hij onze middelaar is. Ik heb toch net gezegd, bid om een borg. Hier zegt de catechismus, hij is onze middelaar. Wat is een middelaar? Iemand die tussen twee partijen instaat om die twee partijen bij elkaar te brengen. Middelaar, ja dat hoor je wel meer in de catechismus, dat woord middelaar, zondag 6. Hè? En dan is er al wat aan vooraf gegaan, dan is de catechismus toegaan werken naar die middelaar. En wie is dan die middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Hij is middelaar, daarom moest hij mens zijn, want hij kan die twee ongelijke partijen bij elkaar brengen. Zit je daarmee? Is dat je grootste probleem? Dat je bij God moet komen en niet meer kunt komen, dat je zo voelt, het is zo ongelijk. Hoe zal ik toch ooit voor de Heere komen? Voor die hoge, heilige, rechtvaardige God. Ik schuldig, verdorven, onheilig en verloren mens. Zijn er mensen in de gemeente die roepen, is er enig middel waardoor ik die verdiende straf zou kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En zo leidt de Heilige Geest naar de middelaar. Maar die is zo verborgen, die moet me geopenbaard worden. He, dat moet opengelegd worden. Man kan wel 1000 keer over die middelaar horen, maar dan is het nog niet zo dat ik hem ken. En dan is het ook weer een gang, hè, om te horen van zijn naam, Jezus, maar ook om al meer te leren van zijn werk. Dan gaat de Heilige Geest ook zo afsteken naar de diepte. Geworden onder de wet, zegt Paulus hier in Galaten 4, vers 4. En degenen die onder de wet zijn verlossen. Zitten er van die mensen ook onder de wet? Hè? Die had je natuurlijk in dat Oude Testament en onder die Galaten. Die gingen weer terug naar dat Oude Testament, die tijd. En naar die wetten en naar die regels. Maar zo is het toch geestelijk ook. Dat er mensen als het ware onder het juk van die wet zijn en die kunnen zichzelf niet verlossen. Maar nu is er een middelaar die kan je verlossen van het juk van de wet. De wet die tegen ons is. De wet die ons veroordeelt. De wet die ons schuldig stelt. En dat je misschien moet zeggen, Heere, dat is nu allemaal waar. Maar dat je jezelf niet kunt verlossen. En dat je jezelf die beschuldigers het zwijgen niet op kunt leggen. Maar dan is er toch ook die ene middelaar. Oh, dan mogen we hem u aanwijzen. In de volheid van de tijd, Paulus zeggen we het na, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Je moet naar die ene middelaar toe, die van Israëls God, die van de Vader is gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En wat doet die middelaar dan? Nou, dan gaat de catechismus zeggen, en met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. O, hier zie je een middelaar die begint bij het begin. Het is een middelaar die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. En nu kan hij het probleem tot in de wortel herstellen. mag ik het zo eens zeggen, het probleem tot in de wortel herstellen. Want wat is nu het diepste probleem van ons mensen? Dat wij mensen zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dat wij van het uur van onze ontvangenis verdoemelijke schepselen zijn voor God. En niet voor God kunnen bestaan. En nu is er een middelaar die gaat beginnen bij het begin. Die wilde nu heilig ontvangen en heilig geboren worden. Opdat nu mensen die in zonden ontvangen en geboren, ontvangen zijn en geboren worden in zonde, nu hersteld kunnen worden en in de gemeenschap met God weer kunnen komen. Ontvangenis van de Heilige Geest, geboorte zonder zonde. Hij is die blanke en die reine middelaar. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één, zegt Job. Er is ook niet één reine voortgebracht, maar deze is wel gekomen, die middelaar, Jezus Christus, als de reine uit die onreine Maria, want ze bleef zondig. En toch is Jezus niet zondig door haar geworden. Hij is als de reine middelaar uit die zondige Maria voortgekomen. En dan gaat hij die zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekken. Dan gaat hij voor de zondaar staan, zodat God eerst Christus ziet. En daarna de zondaar. En dan ziet God zijn volk in Christus aan. Dan is er geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. Dan is dat leven tot in de wortel hersteld. Evenals ik niet in zonde was ontvangen en in ongerechtigheid was geboren. En gemeente, nu gaat de Heilige Geest dat natuurlijk leren. Dan gaat de Heilige Geest, ja, me arm maken. Dan gaat de Heilige Geest mij iets leren van mijn dadelijke zonde. Mijn zonde die ik doe, mijn zonde die ik niet doe. Hè, want dat zijn ook zonden die ik laat, dingen die ik eigenlijk had moeten doen. Zonden die ik zeg, zonden die ik denk. Maar als de Heilige Geest dan ja ook zo verder gaat in het leven en die wortel bloot gaat leggen, die wortel dat de Heilige Geest je gaat leren, dat deugt van de wortel van je leven niks. Zo min een moorman zijn huid kan veranderen en zo min een luipaard zijn vlekken kan veranderen. Zo min kun jij goed doen, als je geleerd bent kwaad te doen. Dat is wat de Heilige Geest leert. En dan moet je zeggen, in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Die wortel deugt niet. Ik ben zondig, ik ben onheilig, ik ben volkomen onheilig. En dan die middelaar die volkomen heilig is. Onschuldig, die niet gekomen is, om het zomaar eens te zeggen, om de symptomen te bestrijden, de gevolgen, maar de wortel te vernieuwen, de bron van het leven te reinigen. Dat is zo'n groot wonder. Dat is zo'n groot wonder. Als de Heere daar iets van geeft te zien. Ik las dat in de catechismusverklaring van de oude dominee Hogeland bij deze zondag. Hij zegt, toen ik eens op het land bezig was, daar bij Wolfersdijk, toen liet God mij zien, je bent een en al zonde, zo vuil, zo onrein. Maar toen liet de Heer hem ook daar op dat land iets anders zien. In Christus ben ik een en al heiligheid en reinheid, welzalig. Hij wiens zonden zijn vergeven. Dat zonk toen in zijn hart, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt. Kijk. Als de Heilige Geest daarin gaat leiden en gaat oefenen, En daar ook de zekerheid van gaat geven in het hart. Daar mag je toch naar uitzien. Naar die vaste wetenschap. Hij mijn onheiligheid. En ik zijn heiligheid. Hij mijn schuld en ik zijn onschuld. Die middelaar. Dat is een noodzakelijke middelaar. Vanwege de zonde en vanwege de schuld. Zo nodig. Dat is een algenoegzame middelaar. Dat betekent, die middelaar die heeft genoeg om je zalig te maken. Die heeft alles. Als je nu alles kwijt bent, dan mag ik je een middelaar preken die alles je kan geven. Een gepaste middelaar voor ellendige arme zondaren. Zo ellendig kun je niet zijn. Een gewillige middelaar, uitgezonden door de Vader, hebben we net gehoord in Galaten 4. En zo gewillig om te komen. Die middelaar is nog steeds gewillig om zondaren zalig te maken. Die dierbare middelaar in wie hij is en wat hij doet. En in die middelaar zijn zoveel schatten te vinden en zoveel genadegaven te verkrijgen. Ga maar luisteren zo verder in de catechismus. Zijn lijden, zijn sterven, zijn nederdaling ter hel, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand Gods, zijn wederkomst en oordeel. Een onuitputtelijke bron van genade in deze middelaar. Ja, hij gaat vrijkopen. Uitkopen. Ja, zo staat het er in Galaten 4. Dan staat er, hij gaat ze verlossen. Die onder de wet waren, verlossen. En dan staat er in het Grieks een woord. Eruitkopen. Vrijkopen. Een volkomen rantsoen kanttekening daar bij dat vers voor onze zonden. Dan heb je weer die losprijs. Die bloedprijs. Waar het vanmorgen over ging. In de preek. Ja, Gods zoon geworden uit een vrouw. Ik ga maar eindigen met het laatste stukje van de verklaring van Luther, van de Galatenbrief. Een bekend boek van Luther, zijn verklaring aan de brief aan de Galaten. Wist je dat John Bunyan, dat las ik van de week, dat de bekende John Bunyan van de Christenreis gezegd heeft van dat boek van Luther, de Galatenbrief, dat is het beste boek voor een gewond geweten. Dat is het beste boek voor een gewond geweten, de Galatenbrief van Luther. En dan gaat het over dat laatste vers, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. En dan schrijft Luther, dit is nu het laatste vaarwel. Paulus eindigt de brief met dezelfde woorden waarmee hij hem ook begonnen is, alsof hij wilde zeggen, ik heb jullie Christus op een zuivere wijze onderwezen. Ik heb jullie dingen gevraagd, jullie berispt, dat is bestraft. Ik heb niets nagelaten waarvan ik kon denken dat het jullie ten goede zou kunnen komen. Verder weet ik niets meer te doen, behalve dat ik van harte bid dat onze Heere Jezus Christus op mijn werk de zegen en de wasdom geven en jullie door zijn geest in eeuwigheid wil leiden. En zo nam Luther als het ware afscheid van zijn lezers. En zo nog een enkel woord meer aan het einde van die Galatenbrief. En gemeente, dat is ook onze wens voor u en voor jullie aan het einde van deze zondag, als we drie keer bij elkaar geweest zijn onder het woord, dat de Heere u en jullie door zijn geest tot in eeuwigheid wil leiden. Amen. We willen samen eindigen. Heere, u gaf uw woord nog in deze dag. Wat een wonder en wat een voorrecht. Dat we alle vrijheid hadden en gelegenheid om onder dat woord te komen. En dat er nog een boodschap was voor de gemeente. Wilt u het napreken in ons hart? Wilt u met ons gaan als we naar huis gaan? En wilt u ons dan in deze week ook nabij zijn? In alles waar we misschien naar uitzien, of juist zo erg tegenop zien. Gedenk de zieken, gedenk de rouwenden, en ons zo horen met alles. En ook u erkennen voor hetgeen u gaf, uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 32 vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, is de slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.